Sven op 1. Sven Kokkelman.
Dames en heren, goedemiddag. Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer over 4 jaar oorlog in Oekraïne. Het land ging vorige maand al zijn 5e jaar in. Maar kennelijk was er vandaag pas tijd en ruimte om erover te praten. De aandacht ging eerst uit naar die nieuwe oorlog in het Midden-Oosten. En er waren gemeenteraadsverkiezingen, waardoor de belangstelling voor Oekraïne en de oorlog daar wat lijkt weg te zakken. En laat dat nou precies zijn waarvoor president Zelensky bang is. Dat de wapens niet meer zijn kant op gaan, maar naar de Golf. Dat de olieprijzen weer vaker pieken, waardoor de oorlogskas van Poetin extra wordt gespekt. Onderhandelaars komen deze dagen wel weer bij elkaar in Florida, maar de status en de voortgang van die gesprekken zijn onduidelijk. Geldt trouwens ook voor de door Donald Trump geclaimde gesprekken met Iran, die door Teheran weer naar het Rijk der Fabelen worden verwezen. Alle reden om te praten vandaag met Maas van Lanschot. Hij is Tweede Kamerlid voor het CDA, gaat in die fractie over het buitenland en over defensie. De onderwerpen dus die bij uitstek aan de orde komen tijdens dat debat, doet vanmiddag dat debat ook zelf. Inderdaad, telg van de bankiersfamilie ook en broer van Reinier van Lanschot, die namens Volt in het Europees Parlement zit. Meneer van Lanschot, goedemorgen.
Goedemorgen Sven.
Wie heeft er eigenlijk meer overtuigingskracht, u of uw broer?
Ja, dat moet je eigenlijk aan ons derde broertje vragen, Duco, de middelste.
Oh, want?
Ja, die zit niet in de politiek, dus die kan heel goed beoordelen wie er meer overtuigend is.
Ja, maar als ik het goed heb begrepen, heeft die andere broer van u, die Renier, de hele familie lid gemaakt van Volt, terwijl ze eigenlijk van oorsprong bij het CDA hoorden, waar u nu zit.
Dus... Ja, dat klopt. Ik heb nog steeds vertrouwen dat ze terugkeren naar het goede pad.
Ja, oké. Okay. Hebt u nog wel wat overtuigingskracht over om Oekraïne weer op de agenda te houden vanmiddag eigenlijk?
Nee, dat is niet nodig. De Kamer breed die steunt Oekraïne gelukkig. Ja. En dat is ook echt nodig.
Goed, Nederland heeft weer extra geld gevonden als het kabinet om toch op de 3 miljard uit te komen. Ook voor dit kalenderjaar richting Oekraïne. Is dat voldoende wat u betreft? Vraag ik dan maar even voorafgaand aan de diepere lading van dit gesprek.
Ja, dus er stond vandaag inderdaad in de krant, hè, dat er 400 miljoen extra zou zijn gevonden. Kom je op 3 miljard uit in 2026.
Ja.
Dat is nog niet officieel bevestigd via een brief naar de Kamer, dus daar wachten we nog op. Hopelijk komt hij voor het debat vandaag.
Ja,
en dat is een goede zaak.
Dan moeten we praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja, goede zaak. Er was 2 miljard gevraagd door de Kamer.
Klopt, dus ten opzichte van de motie zou je daar nu op 1,3 staan, even uit mijn hoofd. Er stond nog een bonnetje van 1,3 open en dan wordt er nu 400 miljoen bijgelegd. Dan is er nog een tekort van 900.
Ja.
Wat er niet in die motie stond, en dit gaat natuurlijk allemaal een beetje de techniek in, maar wat er niet in die motie stond, is wat we in het regeerakkoord hebben afgesproken.
Mm.
En dat is 3 jaar lang 3 miljard extra steun voor Oekraïne.
Nou ja, daar komt dat geld ook vandaan naar verluid, namelijk van 2029 en dan naar voren gehaald, zodat we dit jaar gewoon op de afgesproken 3 miljard komen, waar we niet op kwamen, omdat er ook voor dit jaar weer geld naar voren is gehaald in het vorige kalenderjaar. Dus we blijven schuiven met geld.
Precies, zeg maar. En de reden dat dat gebeurt was natuurlijk de steun van Amerika die wegviel,
ja.
Waardoor Europa en met name Nederland de stap naar voren heeft gedaan.
Ja.
Ja, vorige week sprak ik de Oekraïense ambassadeur. En wat hij vertelde is dat die 3 keer 3 miljard die wij doen, en waar dus wellicht een deel van naar voren komt, dat die ongelooflijk belangrijk is.
Mm.
En dat het met name ook de internationale partners laat zien, Nederland steunt jullie meerjarig met vele miljarden.
Dat is ook wat het Nederlands kabinet zegt. Namelijk, wij houden ons aan de afspraken. Andere landen moeten ook maar eens over de brug komen. Dat is zo'n beetje het narratief de hele tijd. Althans, sinds enige tijd in elk geval. Maar goed, er ligt toch nog een uitspraak van de Kamer dat het 2 miljard moet zijn extra. En niet 400 miljoen extra.
Klopt, dus wij zien ook uit naar de uitleg van het kabinet hoe ze met die motie omgaan.
Ja, nou ja, de uitleg, als ik de media begrijp, is inderdaad dat andere landen nu ook eens een keertje moeten gaan bijdragen, wat lang niet alle landen doen.
Nou, dat is ten eerste sowieso goed als zij zich ook zouden inzetten op het niveau dat Nederland doet. En we lopen echt in de kopgroep in Europa. Dat is echt een goede ontwikkeling.
Ja.
En hoe het kabinet kijkt naar de motie van de 2 miljard, waar dus nog een deel van open staat.
Ja.
Dat zullen ze toch echt in de Kamer moeten uitleggen of met een goede brief.
Ja, maar ik vraag het aan u. U zit in die Kamer. U hebt uw eigen verantwoordelijkheid. En u bent ook nog lid van een coalitiepartij. Dus ik vraag aan u, bent u tevreden met die 400 miljoen? Of moet het toch worden opgeplust naar in totaal 200 miljard? Of 2 miljard extra?
Uiteindelijk gaat het erom dat je de noden zo goed mogelijk kunt ondersteunen. En de vraag is...
Ja, maar Zelensky zegt, daar heb ik nog veel meer geld voor nodig. Daarom ligt er ook een lening te wachten in Europa van 90 miljard. Dus mijn vraag aan u is, is die 400 miljoen genoeg of moet het naar 2 miljard?
Nou, ik denk dat Oekraïne blij is met iedere portie van honderden miljoenen die erbij komt. Dus ja. dat is fijn. Maar ik zie uit, en ik denk net zoals veel andere Kamerleden, naar de uitleg van het kabinet erbij.
Ja, maar ik vraag u naar uw eigen opvatting.
Nou, ik ben blij dat er nu 400 miljoen bij komt. Dus dat is mooi.
Ja.
En ik ben ook blij dat er dus nog, 8,6 miljard extra is bovenop de wens van de Kamer.
Ja.
Die in latere jaarschijven staat.
Ja.
En ik vind dat we zo snel mogelijk die 90 miljard... in Europees verband moeten gaan uitboeken naar Oekraïne.
Ja, maar dat betekent dus dat u met die 400 miljoen... en dat we dus als Nederland op 3 miljard uitkomen voor dit jaar... dat u daar tevreden mee bent en daarmee is dan wat u betreft de kous af?
Dat hangt af van de uitleg die het kabinet daarbij geeft. Kijk, als Kamer controleren wij het kabinet. Dus als het kabinet beargumenteert...
Nee, maar...
dit is nu voldoende, dit is in lijn met wat we deden...
Ja.
En dat is bovenmatig. Plus we krijgen die 90 miljard... en we hebben die 8,6 miljard extra in de komende jaar schrijven.
Ja.
En dat is goed onderbouwd.
Ja.
Nou, dan kunnen we daar begrip voor hebben.
Oké, ja, het is aan het kabinet om een voorstel te doen... maar de Kamer heeft het budgetrecht. Hè? Dus de Kamer kan ook zelf zeggen... we willen gewoon dat het 2 miljard is.
Klopt, en maar heeft zoals de Kamer met gedaan. Alles moet je dat wel ergens van dekken.
Ja, maar goed, met andere woorden... als de uitleg goed is bij die 400 miljoen... waardoor we op 3 miljard komen... dan vervalt wat u betreft, laten we zeggen... die motie van die 2 miljard aan het einde van vorig kalenderjaar, meen ik.
Laten we eerst eens kijken naar wat het kabinet zelf aan uitleg geeft... voordat we die conclusie nu al trekken.
Oké, dus daar staat de deur nog wel open dat het dus niet genoeg is.
De deur staat open om te kijken naar wat het kabinet gaat geven aan ons.
Ja, oké, daar probeer gewoon duidelijkheid te krijgen. Dit speelt zich natuurlijk allemaal af tegen de context van die andere oorlog. En Zelensky maakt zich natuurlijk zorgen. De Amerikanen hebben al meer Patriots afgeschoten. Namelijk twee keer zoveel dan ze jaarlijks produceren. En veel meer dan Zelensky heeft gekregen. Echt een veelvoud. Hij is natuurlijk bang dat de wapenproducenten in Amerika... de productie van die Patriot-raketten... want de systemen die staan wel in de Oekraïne... voor een deel, maar die raketten moeten erin... dat de Amerikanen die productie niet kunnen bijhouden. Bent u daar ook bezorgd over?
Ja, dat is een terecht risico dat je daar noemt, Sven. Dus op korte termijn is Oekraïne een verliezer... van de oorlog die in Iran plaatsvindt. Niet alleen omdat er dus heel veel munitie wordt verschoten... maar ook omdat die stijgende olieprijzen... en het loslaten deels van de olie, laten we zeggen, sancties...
Ja.
Gewoon Poetin financieel in de kaart spelen. Zo'n 150 miljoen per dag extra wordt er geraamd. Hè, wordt de oorlogskas mee vergroot.
Ja. Maar goed, dat is nu eenmaal een gegeven op dit moment in elk geval.
Helaas wel, effect of life.
En, ja. En de vraag is, welke consequenties zitten er dan voor Nederland aan vast wat u betreft?
Ja, dat hangt er vanaf vanuit welk perspectief je natuurlijk kijkt. Hè. Economisch kunnen we daar dagelijks over in de krant lezen, Straat van Hormuz. Maar ook diplomatiek is natuurlijk laten we zeggen, hoe langer het duurt voordat er vrede is, een duurzame vrede, die ook rechtvaardig is voor de Oekraïners... Dat is gewoon in het nadeel. Hoe langer dat duurt, hoe slechter dat voor Europa is.
Ja, maar nou goed, ik vraag het natuurlijk... omdat we meedoen aan een wapeninkoopprogramma van de NAVO... dat heet Pearl. En op het moment dat Oekraïne te weinig wapens krijgt... Rusland er meer kan produceren, want de olieprijzen gaan omhoog... dus hebben ze ook meer centen. Dan zou je ook kunnen zeggen... dan moet de inzet van dat Pearl-programma... en misschien ook wel de inzet van Nederland... binnen dat Pearl-programma omhoog.
Ja, dat zou een interessante stap kunnen zijn... om te zorgen dat er voldoende wapens richting Oekraïne blijven gaan... en ook munitie.
Ja.
Aan de andere kant kun je ook nadenken om... eindelijk dat 20e sanctiepakket vanuit de EU door te voeren... op Rusland om meer druk te zetten.
Hebt u nog in de gaten wat Poetin allemaal doet eigenlijk? Want we zijn met z'n allen natuurlijk met het Midden-Oosten bezig. En de verschijnende berichten dat aan de oostgrens van Finland... dat de Russen weer bezig zijn met het wederopbouwen van oude militaire bases... en niet zo'n beetje ook... Houdt u dat in de gaten?
Ja, ik denk dat bijna niemand wereldwijd in de gaten heeft... wat Poetin precies in gedachten heeft en uitspookt. Zelfs niet hoge officieren in het Kremlin. Kijk, de angst en tegelijkertijd de plicht die we hebben... is om te zorgen dat over een aantal jaren... dat Rusland niet in staat is om NAVO-grondgebied... Baltische Staten, Finland aan te vallen... Als er vrede is in Oekraïne. En daarom is het zo belangrijk dat we gaan investeren in defensie.
Ja, dat begrijp ik. Maar als we in een energiecrisis terechtkomen... waarvan de experts zeggen, die komt er goed dan ook aan... zelfs als de oorlog in het Midden-Oosten vandaag ophoudt... dan komen we daarin terecht. Maar stel dat die nog een tijdje voort blijft gaan... dan komen we echt in een ongekende crisis terecht. Kijk naar de mededelingen van het Internationaal Energieagentschap. Dat heeft natuurlijk ook zijn consequenties voor de wapenproducenten. Want het is over het algemeen energie-intensieve industrie.
Ja, klopt. Als je kijkt naar de tweede orde effecten, heet dat dan in economisch jargon, dan gaat dat gewoon heel veel producenten van materieel gaat dat raken. Dat klopt. Dus dat kan leiden tot extra inflatie en druk op budgetten. En ja. Eventueel renteverhogingen van centrale banken. Dus economisch is wat er gebeurt nu in Iran gewoon ontzettend slecht.
Ik zal niet proberen om alleen maar in doemscenario's te spreken, maar dit zijn wel reële scenario's van de inlichtingendiensten die natuurlijk al tijden waarschuwen voor het feit dat de Russen binnen een paar jaar iets kunnen gaan doen aan de oostflank van het NAVO-gebied. En daar ook serieus rekening mee houden, die inlichtingendiensten. Wat gebeurt er nou als wij met het Midden-Oosten bezig zijn, er een energiecrisis is, de wapenproductie moeite heeft om de energie te vinden om de wapens te produceren, en de Russen vervelend gaan doen aan de oostgrens. Wat gebeurt er dan?
Ja, ik denk dat dit toch een iets te groot doemscenario is, Sven. Wat ook de experts zeggen is dat op dit moment is Rusland zo eigenlijk opgeslokt door Oekraïne dat ze gewoon niet militair in staat zijn om een NAVO-land op deze, laten we zeggen, grootschalig aan te vallen.
Maar ja, ik hoor ook geluiden dat er enorme hoeveelheden tanks er worden geproduceerd, dat er manschappen aan het oosten worden gestationeerd, 150.000 lees je dan in aantallen. En er wordt toch echt wel degelijk gewaarschuwd dat de Russen aan de oostgrens van de NAVO niet stilzitten.
Nou, stilzitten, dat doen ze sowieso niet. En dus daarom, de vraag is, wat is ons handelingsperspectief? Dat betekent samen investeren. En dan samen is in Europees verband in een sterkere defensie, sterker diplomatiek netwerk en ook ontwikkelingssamenwerking. Die zaken hebben we gewoon decennia lang eigenlijk hebben we te weinig aandacht aan besteed. Ja. Betalen we nu de prijs voor.
Maar goed, als we in een energiecrisis zitten en we hebben de energieintensieve industrie die de wapens produceert voor een deel. Je hebt natuurlijk ook lichtere industrie en high-tech industrie. U weet er alles van. U was wethouder van financiën in Eindhoven, de Brainport-regio. Dus u weet precies hoe die high-tech industrie eruit ziet. Maar is er nou ook een kans dat als wij in een energiecrisis terechtkomen, dat wij vertraging oplopen bij het opbouwen van ons wapenarsenaal dat we nodig hebben om ons te beschermen over een paar jaar tegen de Russen, waarvoor door de NAVO wordt gewaarschuwd?
Dat risico zie ik niet direct. Kijk, voor de prijscomponent moet je kijken, oké, welk onderdeel is energie van zo'n wapensysteem? En op dat gedeelte van dus de prijs die je betaalt, zal een stijging komen. Ja. Dat betekent dat overheden daar meer moeten voor betalen. De ministeries van Defensie, die zijn vaak de afnemers. Ja. Maar tot een vertraging zie ik het niet direct leiden.
U komt uit een gezin waar vaak politiek stevig werd gediscussieerd aan tafel, toch?
Klopt.
Met heel veel argumenten van beide kanten, dus u kunt zich goed verplaatsen in de tegenstander.
Dat probeer ik wel, ja.
Kunt u nog chocola maken van Donald Trump en of er nou gesprekken gaande zijn met Iran? Ja of nee?
Ja, ik denk dat de beste manier om nu om te gaan met de boodschappen uit het Witte Huis is op het moment dat die een week lang consistent zijn.
Hebt u daar een voorbeeld van?
Nou, wat je nu ziet is gewoon enorme fluctuaties. En ik denk dat het gevaar is, en vanuit de media zullen jullie dit vast ook herkennen, iedere dag is er een nieuwe losse vlodder. Ja. Waar wij met z'n allen ons genoodzaakt voelen op te reageren. Ja. En dat leidt enorm af van ons zelf structureel en op de lange termijn versterken.
Ja. Maar goed, we hebben natuurlijk ook te maken met een verzoek van de Amerikanen. Dat heeft de NAVO in eerste instantie daar heeft de NAVO niet heel erg enthousiast op gereageerd, laat ik het maar zo zeggen, om mee te helpen bij het beveiligen van de straat van Hormuz. Daarna kwam dat statement van de Nederlandse regering samen met het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan.
Nederland.
En Nederland dus. En dat statement luidde: wij spreken onze bereidheid uit om bij te dragen aan passende maatregelen om een veilige doorgang door de straat van Hormuz te garanderen. Maar natuurlijk pas als het veilig is. Dan zit er dus vermoedelijk vroeg of laat een mandaat aan te komen, toch? Of niet?
Bedoel je met een mandaat een militair mandaat?
Kijk, als wij daar een rol gaan spelen, zou het kunnen zijn dat wij mijnenjagers die kant op sturen. Daar hebben we er een aantal van. Net als de Belgen trouwens. De Amerikanen hebben daar heel weinig van. Zou er met het CDA te praten zijn over het sturen van mijnenjagers naar de straat van Hormuz?
Ja, kijk, die statement is heel algemeen, zijn die woorden gekozen. En dat is natuurlijk niet zonder reden. Dus allereerst ga je inzetten op diplomatieke manieren om de straat van Hormuz weer open te krijgen.
Ja, maar heel belangrijk daarbij. Maar er liggen mijnen, zeggen de Iraniërs in elk geval.
Precies, dus je kunt diplomatiek het gesprek aanknopen om te zorgen dat ze die zelf weghalen. Interessant hierbij is dat Japan ook een van de ondertekenaars is van die verklaring. Nou, ja. Waarom is dat zo relevant? Omdat vooral Aziatische landen enorm veel last hebben, veel meer dan wij, van dat de straat van Hormuz dicht is. Ja. Dat is één. Dus eerst diplomatiek. Het tweede is sancties, extra sancties. En pas veel verder daarna kom je op een gegeven moment bij militaire opties. Kijk, wat iemand als Marten Cruijff ook zegt, en die heeft er natuurlijk militair verstand van.
Voormalig commandant landstrijdkrachten, lid van uw partij trouwens.
Dus de straat van Hormuz kun je niet open krijgen met alleen maar schepen. Die is zo nauw dat je ook boots on the ground nodig zou hebben aan weerszijden.
Maar die zijn onderweg. Want de Amerikanen hebben amfibische schepen met mariniers aan boord gestuurd. Er wordt nu, blijkens een van de Amerikaanse kranten, ik meen uit mijn hoofd, de Wall Street Journal, gesproken over de inzet van luchtlandingstroepen. Althans, dat ze in ieder geval worden gereed gemaakt om eventueel te worden ingezet?
Ja, dus die nieuwsbericht heb ik natuurlijk ook gelezen. Volgens mij gaat het om 2500 Amerikaanse mariniers. Kijk, die straat van Hormuz aan de Iran-kant is 200 kilometer lang.
Ja.
Dus daar kun je dat gewoon onvoldoende mee beveiligen.
Maar goed, mijn vraag was of er een scenario denkbaar is waarin de CDA-fractie zal instemmen met een militair mandaat. Dus niet een offensief mandaat, maar een verdedigend of een begeleidend mandaat of een schoonmaakmandaat, hoe je het ook wilt formuleren, van een aantal mijnenjagers van onze marine in de straat van Hormuz.
Ja, daar is het op dit moment gewoon veel te vroeg om te zeggen, maar het is ook veel te onrustig in de straat om dat nu al te doen.
Ja.
Maar het is nu gewoon te gevaarlijk. Ja. Kunnen we nu niet aan beginnen.
Nee, maar daar is alles en iedereen het erover eens. De Amerikanen varen ook niet met hun vloot door die straat van Hormuz om dezelfde reden. Het is te gevaarlijk. Mijn vraag is of u er rekening mee houdt en of u, als het aan de orde zou komen, of dan per definitie de deur dicht zit, dat er met het CDA niet over te praten valt, of dat hij het niet uitsluit dat hij dan gewoon toch gaat instemmen met zo'n missie.
Nou, als de omstandigheden goed zijn en als, en dit is een hele belangrijke als, ja? De doelen van deze oorlog duidelijk zijn, dat zijn ze nog steeds niet, inclusief de exit-strategie, en er komt een verzoek van een internationale partner van ons,
dan
zullen we dat altijd serieus overwegen.
Juist. Dus op het moment dat het veilig is, dat de missie uitvoerbaar is en in internationaal verband, want je hebt een vlootverband nodig om die mijnenjagers ook te beschermen. Hè. Die kunnen zichzelf niet heel erg beschermen in elk geval. Althans, als ik goed ben geïnformeerd. Dan valt er met het CDA, als al die hokjes worden afgevinkt, over te praten.
Dat klopt.
Terug naar Oekraïne. Er schijnt deze dagen weer te worden onderhandeld met die Steve Witkoff en met Jared Kushner, de schoonzoon van Trump, in Florida. Hebt u enig idee van de status van die onderhandelingen op dit moment nog?
Ja, wat ze nu exact op de agenda hebben staan, is natuurlijk onmogelijk in te schatten. Kijk, wat je als je een stap terug doet wel gewoon ziet, is om tot een akkoord te komen en een duurzame vrede, heb je twee partijen in ieder geval nodig. Oekraïne en Rusland, die de intentie hebben om daar uit te komen. En die intentie is er aan Russische zijde natuurlijk nu totaal niet. En ze doen mee alsof om de Amerikanen tevreden te houden.
Nou ja, de Russen waren vorige week daar met die Dmitriev, dat is de onderhandelaar van Poetin. En naar verluid heeft hij gezegd, wij willen best stoppen met het delen van allerlei satellietgegevens met de Iraniërs, zodat ze weten op welke Amerikaanse doelwitten zij hun bommen moeten afschieten. Als de Amerikanen dat ook doen met de inlichtingen die zij delen met Oekraïne. Antwoord, dat gaan we niet doen. Maar het lag wel op tafel naar verluid.
Ja, dit is de transactiepolitiek die nu gewoon internationaal in zwang is.
Maar het toont ook aan, voor zover nog niet duidelijk, dat deze twee oorlogen inmiddels behoorlijk met elkaar verbonden zijn geraakt.
En dat zijn ze gewoon, dat klopt.
Ja, en waar gaat dat dan toe leiden? Wat Oekraïne betreft, laten we daar eens mee beginnen.
Nou, wat ik net al zei, Oekraïne is op de korte termijn lijkt hier toch een verliezer. En dat is om drie redenen. Eén, de Russische oorlogskans wordt gespekt.
Ja.
Door stijgende olieprijzen. Twee, minder Patriot-raketten, omdat er veel wordt verschoten in het Midden-Oosten.
Mm.
En drie, de aandacht gaat naar het Midden-Oosten en niet naar Oekraïne. En aandacht is natuurlijk een hele belangrijke valuta, ook in de internationale diplomatiek. Maar er is wel een lichtpuntje. En dat is dat juist die golfstaten, die hebben de anti-drone-capaciteiten van Oekraïne eigenlijk keihard nodig. En de VS ook.
Mm-hmm.
Dus dan zie je dat Oekraïne niet alleen maar gesteund moet worden, maar zelf ook krachtig is en capaciteit heeft die de rest nodig heeft. En dat biedt hen natuurlijk weer een onderhandelingsviesje in dit belangrijke onderhandelingsspel.
Ja, we hebben de Everts ook nog vaarheid op de Middellandse Zee. Dat schip is ingezet in een vlootverband met het Franse vliegdekschip de Charles de Gaulle. En die missie loopt begin april af, als ik me niet vergis, toch? Althans, de inzet.
Klopt, ja, dat is mandaat. Ja,
nou, dat is over een week. Over een week is het begin april. Hebt u enig idee of dat schip daar blijft of het naar huis toe gaat?
Nee, dat soort operationele informatie, dat wordt niet vooraf met ons gedeeld als Kamerleden. Dus mocht het kabinet willen verlengen, dan gaan we weer een nieuwe artikel 100 procedure in.
En wat is het standpunt van het CDA in dat geval?
Ja, dat hangt altijd af van de uitleg die het kabinet daarbij geeft. Kijk, wat we vorige keer gezegd hebben toen we het voornemen hoorden was, we hebben een positieve grondhouding. Waarom? Omdat een bondgenoot ons vraagt, het gaat om een defensieve inzet en we hebben de capaciteiten.
Ja. terug naar Oekraïne weer. 90 miljard ligt er te wachten aan Europese leningen voor dat land. Daar stonden alle handtekeningen onder, inclusief die van Viktor Orbán. Maar die trekt zijn handtekening nu terug. Overigens, hij zit natuurlijk vlak voor de verkiezingen. En tegelijkertijd melden ook Amerikaanse media weer op basis van rapporten dat de Russen zich zou bemoeien met zijn verkiezingscampagne. En trouwens dat de Hongaren ook allemaal informatie met de Russen zouden hebben gedeeld. Als je nou het allemaal bij elkaar optelt en aftrekt, wat is dan, ik bedoel, komen we dan überhaupt een stap verder met die Viktor Orbán in de Europese Unie?
Nou, hopelijk is dat na 12 april anders. Want Hongarije is natuurlijk het obstakel geweest in de afgelopen jaren op effectiever optreden als EU.
Ja.
En 12 april is natuurlijk, zijn er verkiezingen. Ja. Mijn hoofd loopt 8 procentpunt achter op nummer 1.
Ja, Hongarije heeft een districtenstelsel, begrijp ik. Dus dat is altijd maar even afwachten in de praktijk, toch?
Dat klopt, dat weten we gewoon niet. Je ziet inderdaad heel veel internationale aandacht gaan en allerlei steun van partijen die zich links en rechts uitspreken. Ja. Kijk, het is natuurlijk onacceptabel dat hij zijn handtekening zet en vervolgens zich terugtrekt. Dat heeft premier Jette, maar dat hebben ook andere regeringsleiders luid en duidelijk gesteld afgelopen week.
Ja.
En gelukkig gaat het IMF dus wel tussentijds bijdragen dat Oekraïne geen geld tekort komt in de tussentijd.
Wat zou wat u betreft de conclusie van het debat vanmiddag moeten zijn? Of is het gewoon een bijpraatsessie?
Nee, dit is natuurlijk nooit een bijpraatsessie. Kijk, het belangrijkste is dat we Oekraïne blijven steunen. Hmm. Niet alleen in woord, maar ook in daad.
Hmm. Maar goed, Thijs, dan komen we weer op die 400 miljoen terug. En dan bent u benieuwd naar het antwoord van het kabinet. U was ooit bankier, hè? Bij de Rabobank, als ik me niet vergis. Toch?
Klopt, ja.
Ja. Nou zegt de hoofdstratege van die bank, meldt het Financieel Dagblad zojuist met een pushbericht. Europa is in een steeds meer Trumpiaans of Chinese stijl aan het reageren op de dingen.
In een Trumpiaanse stijl?
Ja.
En wat is dan het perspectief van Rabobank daarover?
Nou, kennelijk is dit de opvatting van de hoofdstratege van de Rabobank.
Nou, het is mooi dat uit allerlei hoeken en wegen mensen zich ook een mening geven over het diplomatieke spel.
Nou ja, ik zeg het natuurlijk omdat er heel veel stemmen opgaan dat Europa zich iets meer als Trump en als de Chinezen, namelijk gewoon als machtspolitici, zouden moeten gaan opstellen. En een rol moeten spelen in de wereld. En af en toe een vuist moeten kunnen laten zien. Zeker als het militaire apparaat erachter op orde is. Zodat we weer een rol van betekenis spelen.
Nou, waar het om die stijl gaat natuurlijk absoluut niet. Die past ons niet. Ja. Maar als CDA vinden we, je moet in de internationale politiek kijken naar moraal en macht. En moraal zijn we heel goed in als EU en Nederland.
Ja.
Maar de macht, die moeten we versterken om ook die moraal te stutten.
En we reageren natuurlijk vaak heel verdeeld. Reageert Europa ook te impulsief?
Nou, impulsiviteit is denk ik niet een zonde die je de EU kunt verwijten.
Met andere woorden, ze zijn daar vooral bezig met heel veel tijd nemen en praten.
Kijk, wat je ziet is de besluitvormingsprocessen, die kloppen gewoon niet. Dus Wij hebben unanimiteit op buitenlandbeleid en dan kan één iemand het veto. Dus dat moeten we gewoon aanpassen en dan zul je zien dat we veel effectiever kunnen optreden.
Goed, wat is de belangrijkste zin uit uw betoog vanmiddag? Rondom vijf jaar, althans het vijfde jaar dat in gang is gezet van de oorlog in Oekraïne?
We moeten Oekraïne blijven steunen.
Aldus, Maas van Landschot, de buitenlandman en defensieman van het CDA in de Tweede Kamer. Goed debat gewenst en dank u wel voor uw tijd op deze dinsdagochtend. Hier gaat Suzanne Bosman verder met Eén Vandaag, dames en heren. Wij melden ons morgen weer met een nieuwe gast. Ik wens u een hele fijne middag. Goedemiddag.
Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.